Gemeente, wij openen Gods heilig en dierbaar woord in het evangelie van Lucas, hoofdstuk 24, vanaf vers 36 tot en met vers 53. Ik noem u als onze schriftlezing Lucas 24, te beginnen bij vers 36, waar Gods woord als volgt tot ons komt. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen, en zie, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië, en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren allen tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Tot zover schriftlezing. Gemeente, de Heer Jezus heeft het gezegd bij de aanvang van zijn bediening, dat hij niet gekomen was om te roepen de rechtvaardigen, maar de zondaars tot bekering. Lucas 5, kunt u dat duidelijk vinden, dat hij deze woorden gesproken heeft, ook als tollenaars, als zondaars tot hem kwamen, om van hem te horen dat dat bijzonder de opdracht was die hij ook zelf zo duidelijk, zo krachtig uitgeoefend heeft onder de kinderen Israëls, onder de stam van Juda, niet gekomen om te roepen de rechtvaardigen, maar de zondaars tot bekering. Hij is niet gekomen om bekeerde zondaars te roepen. Nee, hij is gekomen om zondaars te roepen tot bekering. En aan het einde van de ambtelijke bediening op deze aarde, als hij zelf opvaart ten hemel vol eer, dan geeft hij ook deze opdracht aan de ambten, aan de apostelen. En dat vinden wij ook verwoord in onze tekst die u vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 24, en daarvan vers 47, Lucas 24, vers 47, waar Gods woord als volgt tot ons komt, en in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En vanuit deze tekst worden we erbij stilstaan bij deze prediking, deze opdracht tot de prediking. We letten ten eerste op het gezag in deze prediking. Ten tweede op het bevel bij deze prediking. Ten derde op de rijkwijde van deze prediking. En ten vierde op de genade Gods in deze prediking. We letten dus ten eerste op het gezag in deze prediking, ten tweede op het bevel bij deze prediking, ten derde op de rijkwijde van deze prediking en ten vierde op de genade Gods door deze prediking. Gemeente, de woorden die de Heer Jezus uitgesproken heeft, die zijn gesproken vlak voordat hij vertrok, wat zijn menselijke natuur betrof, van de aarde naar het hemels heiligdom. Met zijn geest, met zijn genade, zo zegt de schrift, zo leert de belijdenis, wijkt hij nimmer meer van de zijne. Maar zijn lichamelijke tegenwoordigheid was niet langer op aarde nodig. Reden dat hij gekomen is, geboren is in de volle des tijds, de weg van lijden en sterven heeft volbracht, was dat er voldaan moest worden aan Gods strafeisend recht. Dat recht waarvan het woord spreekt in Genesis 3, ten dagen, als gij daarvan eet, dan zult gij de dood sterven. Aan dat recht moest voldaan worden. Dat heeft hij als borg, als middelaar, als de tweede Adam, inderdaad volbracht door zijn bitter lijden en sterven aan het vloekhout op Golgotha. Toen hij het uitgeroepen heeft, het is volbracht. Toen werd Gena, van waar hij blij ontmoet, en de vrede met een kus van het recht gegroet. Toen sproot de trouw uit de aarde blij omhoog, en toen zag gerechtigheid neer van hemelsboog. Dat was de reden van zijn komst op deze aarde. De ambtelijke bediening, die was er altijd al geweest. De ambtelijke bediening zal er ook blijven, zolang de zon en de maan schijnt. En die ambtelijke bediening heeft als opdracht bijzonder zijn werk, zijn woord, zijn offer en zijn gerechtigheid duidelijk te maken, te verkondigen, te verklaren. En die opdracht geeft er dan ook aan zijn discipelen, dat de ambtelijke bediening zijn voortgang zou hebben, nu de schaduwdienst tot een einde gekomen was. De volle openbaring had duidelijk gemaakt dat hij het Lam Gods was, wat aan het recht Gods voldoening gegeven heeft en de verzoening teweeg gebracht heeft. De laatste woorden die geeft hij, de apostel zegt er ook later, deze laatste woorden die zijn ook van groot belang, nadat hij door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. En deze bevelen geeft hij aan deze apostelen die de opdracht krijgen, bijzonder om zijn woord uit te dragen, zijn wet en evangelie te verkondigen. Bediening der verzoening is dus geen menselijke instelling, berust niet op een bepaalde vorm of traditie, maar is rustende in het gezag, in het bevel van de koning der kerk. Het is geen mensenzaak, maar het is Gods zaak. Dit is het bevel van de Heere der Heren aan zijn Israël. Het is ook geen hopeloze zaak, de bediening der verzoening, want het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Laat het ook duidelijk zijn dat het woord nooit ledig tot hem wederkeren zal, maar dat het zal doen hetgeen hem behaagt en dat het voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. En er zal een schare zijn die niemand tellen kan, die op grond van dit offer onder en door de bediening der verzoening toegebracht zal worden, getrokken zal worden met koorden van goedertierenheid en waarheid, uit de duisternis tot het wonderbare licht van het evangelie. Die woordbediening, die berust dus op het gezag van hem. Het is het bevel van hem die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij zendt deze bediening der verzoening ook heden ten dagen nog onder ons, opdat alle knie zich zou buigen, alle tong hem zou roemen, opdat hij de eer de aanbidding zou ontvangen, opdat we niet zouden behoren tot hen die straks zullen moeten uitroepen: bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van dien die op de troon zit en voor het lam, want de grote dag van zijn toorn is gekomen. Hij geeft zijn bevel. Er staat in de woorden van onze tekst: en in zijn naam. Dat is dus het zegel wat hij hecht aan de opdracht om zijn woord, zijn waarheid te verkondigen. Het is als het ware dat deze apostelen een brief krijgen met deze opdracht. En daar hangt een zegel aan die brief, ter bevestiging van de inhoud van de opdracht, om gezag te geven aan de opdracht. U hebt die brieven misschien wel eens gezien, zoals vroeger de gewoonte was, dat er een lakzegel aan die brief gedaan werd als een duidelijk bewijs dat deze brief, dat de inhoud ervan gezag had. En zo is het ook met deze opdracht. Die heeft gezag in zijn naam, de naam van de Zonen Gods, de Christus der Schriften, die geleden heeft, die gestorven is, die opgewekt is uit de doden, die geëerd is door de engelen, gekroond is door de Vader, geloofd is door zijn discipelen, gepredikt moet worden in de bediening der verzoening, in het evangelie van vrije genade. Hij is de ruiter op het witte paard en zal de pijlen afschieten onder en door de bediening der verzoening. Dat wordt niet in de handen van de apostelen gelegd. Zij hebben deze bevelen uit te voeren, maar hij werkt onder en door de bediening der verzoening zijn raad uit naar zijn welbehagen. En hij heeft het gezegd tegen deze discipelen: wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt hem, God de Vader, die mij gezonden heeft. De bediening van het woord en de bediening van het sacrament zijn duidelijke bewijzen van Gods bemoeienis met u en met mij, met arme, verloren, ellendige zondaren. Wat is het voorrecht van de Jood, hier niet het minst, dat hem de woorden Gods zijn toebetrouwd. En dat geldt ook u en mij. Het is zijn getuigenis wat eeuwig zeker is. Dat is een voorname zaak, gemeente, als u dat verstaat. Dat het woord wat tot ons komt, gepredikt wordt op gezag van de koning der kerk, naar zijn bevel. Dat het zijn getuigenis is. En dat de inhoud van het woord, zoals u gebracht wordt, dat het niet de mening is van een voorganger en niet de mening is van een kerkenraad, maar dat het ook hen geldt, dat het u geldt, dat het mij geldt, dat het het woord Gods is. Dat de Heere de boodschap aan ons doorgeeft. En welk recht hebben wij om u een zondaar te noemen? Welk recht, jonge meisje, man, vrouw vanavond, dat u een zondaar genoemd wordt, dat u getekend wordt in uw melaatsheid, in uw verlorenheid, in uw ellendigheid, namelijk het gezag van hem. Het is zijn woord, het is naar zijn bevel. Het is de tekening die hij ons geeft in zijn woord. Het is de spiegel die ons voorgehouden wordt, opdat we door de verlichting van de Heilige Geest onszelf recht zullen leren kennen en ons voor hem zullen verootmoedigen en de reinigmaking en de zaligheid buiten onszelf te zoeken. En welk recht hebben wij om u bekend te maken met Gods opzoekende liefde, met zijn barmhartigheid, met zijn genade, namelijk dit, zijn naam en in zijn naam. Op zijn bevel. Er moet gesproken worden van zijn uitnemendheid, van zijn dierbaarheid, van zijn gepastheid, van zijn almachtige kracht en gewilligheid om vloekwaardige zondaren zalig te maken en in zijn naam gepredikt worden, naar zijn bevel en op zijn gezag. U kent de geschiedenis van de boze Haman, die naar de koning Ahasveros ging en die van de koning een ring ontving om een bevel uit te vaardigen om dat ganse Joodse volk om te brengen. Een wet van de koning die niet herroepen mocht worden. En welke ontzaglijke droefheid vond er plaats onder het Joodse volk. Toen deze tijding bekendgemaakt werd, dat er een bepaalde dag gesteld werd, dat het ganse geslacht uitgeroeid zou worden van de aarde. En het was niet het woord van Haman, maar het was die ring van de koning die kracht gaf aan dat bevel. Het was een wet van de koning die niet herroepen mocht worden. En welke blijdschap gemeente gaf het onder de Joden toen dat andere bevel uitging. Opnieuw getekend door de koning met de ring, door Mordechai. Dat de Joden de gelegenheid ontvingen om zich te verdedigen tegenover hun vijanden. Droefheid en blijdschap. Maar het gezag, de kracht, de oorzaak van de droefheid was bovenal dat koninklijk bevel. De oorzaak van de verheuging en de blijdschap was vooral ook dat koninklijke zegel waarmee dat bekend gemaakt werd. Wel, zo is het ook in de bediening der verzoening. De droefheid naar God. De blijdschap in God door Christus. Die beide noodzakelijke ervaringen in de ziel, veroorzaakt door de kracht van het woord, gewerkt door de levendmakende kracht van de Heilige Geest, berusten op het gezag, op het bevel van de koning der koningen en de Heere der heren. Want in de tweede plaats ook het bevel bij deze prediking. Dat staat er ook bij, daar staat gepredikt worden bekering en vergeving. Dat is de hoofdinhoud van de bediening der verzoening. Bekering en vergeving. Namelijk de noodzakelijkheid van wedergeboorte, van bekering en ook de mogelijkheid van de vergeving en van de verzoening. Een werk wat uitgewerkt moet worden in de mens, bekering, wedergeboorte, vernieuwing en een verwondering over datgene wat gewerkt is door God in Christus, verzoening en vergeving. Een boodschap die ons bekend maakt met onze afkomst, de eerste Adam, en die ons moet brengen tot een mishagen aan onszelf, een verootmoediging voor God, en een boodschap die ons bekend maakt met de arbeid van de tweede Adam, die in ons moet werken, verwondering en aanbidding, dat hij de schuld verzoend heeft, het recht verheerlijkt heeft, de gerechtigheid verworven heeft, de macht van de vorste duisternis verpletterend verslagen heeft. De bediening der verzoening, het moet plaatsvinden, gemeente, via een bevel. In zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving van zonden. De Dordtse vaderen hebben in het tweede hoofdstuk ons duidelijk gemaakt dat Christus Jezus moet worden voorgesteld in de bediening der verzoening. Maar dan staat er, hij moet worden voorgesteld met bevel van bekering en geloof. Dus niet op een vrijblijvende, afstandelijke wijze, dat er een verhandeling gehouden wordt over de eigenschappen van Christus, over de weldaden van hem die u vrijblijvend kunt aanhoren en daarna terug kunt gaan naar uw woning. Nee, met bevel van bekering en geloof. Dat is de bediening der verzoening. Soms zeggen mensen, als ze onder de bediening van het woord geweest zijn, ik ben net weer uit de kerk gegaan als dat ik erin gekomen ben. Maar dat is niet waar. Dan hebt u zich vergist. Want u bent onder het woord Gods geweest. U bent, als het goed is, onder het bevel van bekering en geloof geweest. Dat is geen vrijblijvende boodschap die u zo naast u neer kunt leggen en weer over kunt gaan tot de orde van de dag. U bent onder die bijzondere goddelijke bemoeienis geweest. Arbeid die jij aan uw ziel besteed heeft, wat in de schrift genoemd wordt, wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, terwijl ik aan haar niet gedaan heb. De arbeid, de bijzondere bemoeienis die hij heeft via de bediening der verzoening. Waarvan de zaligmaker zegt, dwing ze om in te komen opdat mijn huis vol worden. Ziet, de bediening der verzoening is, God zoekt de zondaar. Er staat tot bekering en vergeving van zonde. Dus het is een boodschap die klinkt tot mensen die in de duisternis verkeren. Die in de dood ter neder liggen. Die in de dorheid wonen. Die goddeloos zijn. Die wetteloos zijn. Die zonder God en Christus in deze wereld leven. Bekering en vergeving van zonde. Bekering, dat wil zeggen boetvaardigheid. Dat wil zeggen berouw. Dat gaat samen met bepaalde vruchten, gemeente. De vrucht van de schuldbelijdenis, de schuldbeleving, de schulddoorleving. En die schuld die gaat samen met schaamte en met droefheid. Want er kan een zekere overtuiging van schuld zijn, zonder schaamte, zonder droefheid, zonder liefde ten diepste. Want schaamte en droefheid, dat zijn liefdevruchten. Dan is ons hart geraakt. Dan zijn we bearbeid door de kracht van de Heilige Geest. Kain had wel een zekere schuldovertuiging, maar hij kende geen schaamte, hij kende geen droefheid, hij kende geen hartelijk leedwezen. Agab had een zeker besef van schuld, maar meer vrees voor de straf, voor de gevolgen van de zonde, maar geen schaamte, dat is over de daad van de zonde zelf. En geen droefheid. Droefheid is een liefdevrucht. Daar is de pijl van het woord van God afgeschoten in ons hart. Die heeft ons doorwond. En deze pijl, die is gedoopt in de liefde Gods. Dat is een liefdevrucht, schaamte, droefheid, hartelijk leedwezen. Dat ik God door mijn zonde vertoornd heb. En dan komt er ook een worsteling tegen de ongerechtigheid, tegen de boosheid. Een haten en een vlieden van de zonde. Maar ook vergeving, ook verzoening, ook bevrijding, ook rechtvaardiging, ook vrijspraak in en door Christus. Wat hij volbracht heeft, wat hij betaald heeft. Die vergeving die geschiedt niet op grond van onze tranen en ook niet van onze gestaltes en ook niet vanwege de diepte van onze zondekennis, maar die vergeving die heeft hij verworven. In zijn vernedering, in het bloed wat hij gezweet heeft, in de prijs die hij betaald heeft, in het offer wat hij gebracht heeft, in de gerechtigheid die hij verworven heeft. Toen heeft hij geroepen, het is volbracht. En werd zijn middelaarshart doorwond door de speerstoot van de soldaat en bracht dat bloed en water voort. Bloed tot rechtvaardiging, vergeving, water tot heiligmaking. Dat vloeide dus uit Christus voort op de aarde. Bloed en water, rechtvaardiging, vergeving, verzoening en heiligmaking. Het leven der dankbaarheid. En in zijn naam gepredikt worden. Dat we bekeerd moeten worden. Vernieuwd moeten worden. Wederom geboren moeten worden. Afgekeerd moeten worden van de zonde. Van de wereld, van onszelf. En leren wederkeren tot God in Christus die zichzelf in zijn woord en evangelie openbaart. En dat is niet alleen bij de aanvang nodig, maar het is een boodschap die telkens uit moet gaan. Het geestelijke leven bestaat uit de gedurige oefening in de nadere kennis van de eerste Adam en de diepte van zijn verdorvenheid en ellendigheid. Een proces wat nimmer ophoudt aan deze zijde van het graf. Telkens weer vernieuwing en verdieping. En in de vergeving, in de kracht, in de diepte van de vergeving. De Heidelbergse Catechismusgemeente zegt in de voorlaatste zondagsafdeling, als dan de bede behandeld wordt, vergeef ons onze schulden, wil ons arme zondaren en de misdaden die ons al, en de boosheid die ons altijd aanhangt, ons om Christus wil om zijn bloed niet toerekenen. De misdaden, de boosheden die ons altijd aanhangen. Dat is de belijdenis van de levende kerk. Haast aan het einde gekomen van de leer der zaligheid, van de leer der waarheid. Aan het einde gekomen ook van de belijdenis van de heiligmaking. Dan blijft er dat over, een arme zondaar. Zondag 2, de ontdekking aan de zonde door Gods heilige wet. En zondag 51 is de belijdenis nog veel dieper. Is de zondaar echt aan de grond en leert hij meer en meer verstaan de noodzakelijkheid van het verzoenend bloed van de Heer Jezus Christus. Dus de catechismus leert op grond van de schrift dat het niets met ons was, dat het niets met ons is en dat het ook nooit iets met ons worden zal. Armer worden, minder worden, achteruit, opwassen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus, die enige naam gegeven onder een hemel, tot zaligheid. Bekering en vergeving, de catechismus zegt dan ook terecht in zondag 33, dat die bekering een dagelijkse bekering moet zijn. Een hartelijk leedwezen dat ik God door mijn zonde vertorend heb. Een hartelijke blijdschap in God door Christus. Een gedurige herhaling. Een telkens voortdurende oefening. Zodat wij niet verder komen aan deze zijde van het graf. Als de gestalte van zondaar en bedelaar. En dat we ook niet meer hoeven te zijn. Daar in Christus de gerechtigheid, de zaligheid vast ligt. Tot onze laatste snik toe. En dan zullen we nooit meer zondigen en hoeven we ook nooit meer te bedelen. Dan sterft de bedelaar en mag eeuwig in God verblijd zijn. Maar zo lang duurt de strijd en de worsteling en de geestelijke groei en opwas in hem, de Zoon Gods. Die enige grond tot behoud en zaligheid. Die boodschap die moet uitgaan. Het staat hier zonder uitzondering. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving van zonde. Er staat geen leeftijd bij. Het geldt dus ieder. Er staat geen bepaalde rang of positie bij. Niemand wordt hiervan uitgesloten. Geleerd of ongeleerd, rijk of arm, jong of oud, bekeerd en onbekeerd. Elk ontvangt deze boodschap en in zijn naam gepredikt worden. Opdracht van het woord. Dat onder en door de bediening der verzoening de roepstem uitgaat. Waar zijt gij? En dat u dan gaat verstaan wie gij zijt. In diepste zin. Maar ook mag leren verstaan en bewonderen en aanbidden. Wie hij is, wie hij wil zijn. En wie hij zal zijn voor arme en verloren zondaren. Ziet, de bediening der verzoening is dus geen vrijblijvende behandeling, verhandeling. Het is dus ook geen wens die tot u komt. Mag u nog maar eens een keer bekeerd worden? Nee, het is een bevel. En in zijn naam gepredikt worden. Bekering en vergeving van zonde. Het is dus geen wens, geen vrome wens. Een wens geeft ons ruimte, gemeente. Een wens kunnen we invullen. We hopen dat het nog eens een keer gebeuren zal. En dat geeft ons ruimte. Maar de Heere geeft u en mij geen ruimte. Wij hebben gezongen zo straks aan het begin van de dienst. Heden, zo gij mijn stem hoort. Verhard u niet. Heden, zo gij mijn stem hoort. De duivel geeft ons ruimte. Ons vlees zoekt ruimte. Maar God geeft ons geen ruimte. Hij heeft een recht op ons hart. Hij komt tot ons met de eis van bekering en geloof. Met het bevel van bekering en geloof. Hij komt tot ons met het woord. Dat is niet vrijblijvend. dat geeft ons geen ruimte, maar roept ons tot bekering, tot wederkeer, tot afkeren van de zonde, tot stilstand, tot een inkeer tot onszelf en tot een wederkeer door geest en woord. Gaat het niet om een schijnbekering, zoals Simon de Tovenaar, die geloofde zelf ook, maar het was een schijnbekering. Gaat het niet om bijoogmerken, zoals een Judas of zoals een Biliam, maar het gaat om waarachtige bekering. En het Griekse grondwoord dat houdt eigenlijk in, als het gaat om bekering, een achteromzien met schaamte, met treuren. Maar ook de vergeving, een uitzien, een opzien, een gelovig roepen, een gelovig betrouwen op die enige naam, gegeven tot zaligheid. Ziet, hij moet gepredikt worden, de zaligmaker, in zijn naam. Moet duidelijk gemaakt worden dat hij de kracht tot bekering verworven heeft. Dat hij de grond, de bron van de verzoening verdiend heeft. Dat in hem alles te vinden is wat nodig is. Er zijn mensen, gemeenten, die beginnen direct in het tweede stuk bij de vergeving. En die stellen dat het geestelijk leven begint bij de rechtvaardiging. Daar begint pas het geestelijk leven. En als u dat nu maar weet en kent, en dan bent u iemand die het een en ander weet in geestelijke zin. De zaligmaker begint daar niet bij. Dat is dus niet juist. Er staat hier in deze opdracht dat er in zijn naam gepredikt moet worden bekering en vergeving van zonde. Dat is de opdracht die de koning de kerk gegeven heeft. Hij vindt onbekeerde zondaren die in dorheid, in de dood, in hun ongeluk daar liggen, die verkleefd zijn aan de wereld en aan de zondedienst. De catechismus leert ons drie stukken. Drie kernzaken. En ook dat eerste stuk, de ontdekking aan onze zonden en schuld, dat is ook een werk van de zaligmaker. Dat moet ook gegeven worden door de kracht van de Heilige Geest. Dat moet hij ons ook leren door het onderwijs van het woord. Alle drie de zaken vallen onder zijn ambtelijke bediening. In het eerste stuk ligt de nadruk op zijn profetisch ambt. In het tweede stuk ligt de nadruk op zijn hoge priesterlijk ambt. In het derde stuk ligt de nadruk op zijn koninklijk ambt. Maar het zijn de drie ambten van Christus die daarin openbaar komen. Het is zijn arbeid van begin tot het eind. En hij roept op tot bekering. Waaruit kent gij uw ellende? Om zo door het onderwijs van het woord, door de kracht van de Heilige Geest, door de profetische bediening van de zaligmaker onderwijs te ontvangen in zijn hoge priesterlijke bediening, in zijn offerande, in de kracht van zijn bloed, om gebracht te worden onder zijn koninklijke regering, om hem dan biddende eer en dan bidding te geven. Dus de bediening der verzoening moet bovenal over hem gaan, om hem duidelijk te maken in zijn noodzakelijkheid, in zijn gepastheid, in zijn almachtige kracht, in zijn gewilligheid, opdat we tot hem leren vluchten, tot hem leren zuchten, ook met onze onwetendheid, met onze hardigheid van hart, met onze onbekeerlijkheid, met onze verlegenheid, met onze onkunde. Hij moet ons dat leren. Hij moet ons dat bekendmaken. Er staat nergens, gemeenten, in het evangelie een afwijzing dat de Heere Jezus mensen terugwijst omdat ze nog te klein zijn, omdat ze nog te zwak zijn, omdat ze te onwetend zijn, omdat ze hun zondenschuld nog niet diep genoeg kennen, omdat ze nog niet meer laat genoeg zijn. Integendeel, hij roept, hij nodigt, hij onderwijst. Er zijn wel mensen die bij hem weggaan, dat wel. Die zeggen, deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? Die soms met tranen weggaan, omdat ze hun aardse schat moeten inwisselen voor de hemelse. En daar geen lust in hebben. Nog zo verknocht zijn aan de aarde, aan de wereld. Kunnen het niet loslaten die rijke jongeling. Bedroefd weg, boos weg, afkerig weg. Maar nergens lezen wij in het evangelie dat de Heer Jezus mensen wegstuurt, omdat hun het een en ander ontbreekt. Hij roept zelfs de kinderkens. De tollenaars en de zondaars kwamen tot hem om hem te horen. Wat een moedgeving voor u en voor mij. Dat hij noodzakelijk is. Dat hij de bidder, de zondaar, de nooddruftige, de ellendige niet afwijst. Maar juist de handen uitbreidt en het uitroept: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ziet, dat geloof dat is gericht dus op de persoon des middelaars. De zaligmaker van zondaren. Bekering en vergeving. Bij hem te zoeken, van hem te verwachten, tot hem te vluchten. Tot die enige naam te zuchten, gegeven onder een hemel tot zaligheid. In de derde plaats dan spreekt ook de tekst van de rijkwijde door deze prediking. Het adres staat erbij. Onder alle volken staat er. Alle volken. Grondwoord spreekt over culturen. Kan ook vertaald worden met naties of met geslachten. Waar u ook woont. Wie u ook bent. Wat uw adres ook is. Welke tijd of u ook leeft. Welke leeftijd of u ook hebt. Welke positie of u inneemt in de wereld en in de kerk. Onder alle volken. De vier windstreken, het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Tot aan de einden der aarde, door al de tijden heen, onder alle volken dus. Alle creaturen staat er in een andere tekst. U en ik, wij zijn creatuur. Wij behoren tot een volk, ook tot het volk wat bekendgemaakt wordt met het evangelie van vrije genade. Onder alle volken, ouden en jongen, grote zondaars, kleine zondaars, wie we ook zijn, wie we ook geweest zijn. Al leven wij in een tijd van opwekking, al zouden wij leven in een tijd van geestloosheid, van donkerheid, van grote duisternis, onder alle volken, zo staat er, niemand uitgesloten. Dus wie u ook bent vanavond, u kunt vanavond niet de kerk uitgaan en zeggen, er was voor mij geen boodschap bij. U wordt geconfronteerd met het goddelijk bevel, met de opdracht van bekering, met het bevel van bekering en de vergeving der zonde in zijn naam. Wordt u dat gepredikt, dat er een mogelijkheid is tot zaligheid, dat er een weg is tot behoud, dat er een middel is om gered te worden. Van die gewisse ondergang die we door de zonde in Adam over onszelf gehaald hebben. Welk adres wordt niet genoemd? Welk huis wordt overgeslagen in dit adres? Welke man, welke vrouw, welke jongen, welk meisje kan zeggen vanavond, daar val ik buiten. Daar wordt niemand uitgesloten. En in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving van zonde. O welzalig dan hij of zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk leert zoeken. Ja, vreest zere macht. We gaan het ook hier zingen uit de tweede psalmen, daarvan het zesde vers, en dient zijn majesteit. Juist bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toren verdelg. Voor aller ogen het zesde vers van de tweede psalm. Dan in de vierde plaats, gemeente, ook de genade Gods door deze prediking. Wij zongen het zo straks, juicht, bevend op het gezag van zijn vermogen. Bevende vanwege onze zonde, bekering. Juichende vanwege zijn vermogen. Op hem te zien, de Zoon Gods, Christus Jezus, in het evangelie gepredikt wordt. Als de zaligmaker van zondaren. Als de zoeker van het verlorene. Als hij die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Ziet juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. Dus dat is de opdracht in de bediening der verzoening. Dat die almachtige kracht, dat die goddelijke genegenheid, dat die gewilligheid om vloekwaardige zondaren te behouden en te redden, u duidelijk gemaakt wordt. Opdat u het hatelijke, het gode vijandige, het schadelijke, het schandelijke van de zonde zou beleven, zou zien, te meer door de boodschap van hem die zichzelf gaf aan het vloekhout van Golgotha. Ziet, is dat uw strijd, uw worsteling, juichend en toch beven op het gezicht van zijn vermogen. Het evangelie heeft de boodschap van de rechtvaardiging van de goddeloze. Het leven voor doodschuldige zondaren, eenzijdige, onbegrijpelijke liefde. En dat voor vijanden. Ziet hier de vleeswording van het woord wat Christus gesproken heeft, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geborene zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Tot u en mijn aansporing, vertroosting en bemoediging, voor twijfelmoedigen, voor van verre staande. Want dan staat er in de tekst, gemeente, beginnende van Jeruzalem. Dat is toch onbegrijpelijk wat hier staat in de tekst. Hier wordt toch een diepte van liefde en van langmoedigheid gepeild die wij met ons verstand niet kunnen bevatten, niet kunnen beredeneren, alleen maar verwonderd erover kunnen zijn. Alleen dat kunnen aanbidden, zoals Bunyan een predikatie schreef over deze tekstwoorden. En erboven schreef Jeruzalems zondaar gezaligd. Dat de Heere naar zulke omziet, beginnende te Jeruzalem, onder alle volken. In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden, zoals gesproken tot Abraham. En nu onder alle volken. En waar moeten ze beginnen? Dat is toch onbegrijpelijk. Jeruzalem, maar dat is toch die stad vol vijanden. Dat is toch die stad die zojuist Christus gesmaad, gehoond, met doornen gekroond en uitgeworpen heeft. Ze wilden zijn naam nog niet eens noemen. Laat hem gekruisigd worden en laat ons Barabbas los. Ze hebben hem beschuldigd van allerlei zaken, als een godslasteraar uitgeworpen, als een oproerkraaier aan het kruis gehecht. Ze hebben met hem de spot gedreven. Ze hebben een spotmantel hem omgehangen. Een doornenkroon op het hoofd. En die staat er hier in de tekst dat de Heer Jezus zegt, nu moet u beginnen in Jeruzalem. Met die boodschap van bekering, allernoodzakelijkst. In dat godsdienstige, dat kerkelijk meelevende Jeruzalem is die boodschap van bekering allernoodzakelijkst. En in dat vijandig gezinde Jeruzalem is die boodschap van de verzoening, van de vergeving nog mogelijk. Wat een ruimte in de bediening der verzoening. In de prediking van de barmhartigheid en de goedheid Gods. En door de straten van de stad, gemeente, gaat de leugenleer nog. Van de diefstal van een dode Jezus. Door zijn apostelen. Ze zijn beschuldigd van diefstal. De leugenleer gaat voort. Dat woord is verbreid geworden onder de Joden tot op de huidige dag. Zo staat er in de schrift. Tot op de dag van vandaag. Maar dat buiten de stad geeft de zaligmaker de opdracht. Nu moet u terug naar die stad. Naar die stad Jeruzalem. En nu moet u daar beginnen. Met de boodschap van de bekering en de boodschap van de vergeving. Onder alle volken, de heidenvolken, die onbekend zijn met de ernst en de diepte van de zonde. Die onbekend zijn, onwetend zijn met de rijkdom en de diepte van Gods genade. Maar u moet eerst beginnen te Jeruzalem. Allemaal dezelfde boodschap. Jeruzalem moet ook bekeerd worden. En wordt niet overgeslagen door de koning der kerk. En dat doet dan de apostel Petrus ook op de Pinksterdag. Dan toont hij vanuit de schrift dat Jezus is de Christus. Die gij die de gekruisigd hebt, zegt hij. Dan predikt hij hen ook die enige naam. Hij die de verwachting van de Vader was. Van ver gezien door Abraham. Bezongen door David. Verkondigd door de profeten. Omhelst door de gelovigen. En verworpen door Jeruzalem. Ja, gekruisigd. Die gij die den gekruisigd hebt. En toen is het ook niet ongezegend geweest. 3000. Later 5000 in die stad. Zo'n vijandschap. En dan zo'n liefde daartegenover. Zo'n haat, zo'n laster, zo'n smaad. En dan zo'n langmoedigheid, zo'n goede tierenheid daartegenover. Ja, daar is de Heere God voor. Dat is niet te bedenken door mensen. Dat gaat al onze gedachten verre te boven. Als wij een keer een gesloten deur vinden, of een vijandige bejegening, dat kost ons nogal wat. Dat raakt ons. Dat vergeten we niet snel. Daar kunnen we ook maar moeilijk overheen stappen en overheen komen. Maar het is hem niet ten deel gevallen in die stad Jeruzalem. De Zoon Gods. En hij was zondeloos, zuiver en rein. Ze konden niet één ongerechtigheid in hem vinden. Hij was geheel rein en zuiver. Zonder zonde. Toch hebben ze hem aan het kruis gehecht en gedood. Zij wilden zijn naam niet noemen, maar hij noemt hun naam wel. Hij stapelt bij wijze van spreken vurige kolen op hun hoofd, beginnende te Jeruzalem. Ziet, zo'n boodschap, dat is toch ook voor u en voor mij toch wel een aansporing. Als we met zulke God van doen hebben, als zo'n evangelie tot ons komt, als de boodschap zo verstrekkend is tot aan de einde der aarde, zo diep is, beginnende te Jeruzalem, wel, er ontvallen toch al onze verontschuldigingen, die worden ons dan toch tot schuld. Dan worden al onze tegenwerpingen, al onze bedenkingen, worden toch onder ons weggeslagen. Dan moeten we toch in diepe ootmoed en schaamte vanwege zoveel zonde tegen zoveel goedheid bedreven buigen voor zijn majesteit en grootheid. Wat een aansporing, gemeente. Wat een liefelijke bemoediging. Dan hoeven we toch niet te wanhopen. Als we deze boodschap horen. Dat is de opdracht. Dat geldt voor ambtsdragers. Voldoen we aan de opdracht. Dit is de opdracht van de koning der kerk. Van de hoogste profeet, de leraar, de enige hoge priester, de eeuwige koning. Is dit de inhoud van de boodschap die we brengen. Dat we spreken over het gezag van het woord. Over het bevel van Christus. Over de noodzaak van bekering. Over de mogelijkheid van vergeving. Wie we ook tegenkomen. De noodzaak van bekering. De mogelijkheid van vergeving. Onder alle volken en zelfs bittere vijanden, zware tegenstanders, zij die zeer schandelijk en smadelijk met Christus gehandeld hebben. Ze moeten het eerst geconfronteerd worden met de boodschap van de bekering en ook van de mogelijkheid van de vergeving. Ziet, wie beveelt dat? Christus Jezus. gezag van het woord. Bevel van de koning der kerk. Wat een rijkwijde van het evangelie. Wat een onpeilbare diepte in deze boodschap van de genade, van de barmhartigheid van God. Ziet, dan leven wij onder de verkondiging van het bloed van de Zoon Gods, van Christus Jezus. Dan zegt een apostel, als we dat bloed onrein achten, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor zulke zonde. Ja, maar zegt u, en dan komt u met uw tegenwerpingen en met uw bezwaren. U bent een groot zondaar, u bent oud, u bent koud, u bent kil, u bent voor uzelf hopeloos, u bent goddeloos, u bent biddeloos, beginnende te Jeruzalem, zo staat er. Die smaders, die tegenstanders, die bespotters, die honers, die kruisigers van Christus Jezus, de Zoon Gods. Wat is er op het antwoord van God in Christus? De prediking van de bekering en van de vergeving. De verkondiging van de noodzakelijkheid van bekering en van de mogelijkheid van de vergeving in en door hem. Ziet in zijn naam. Het is alles uit hem. Het is door hem en tot hem. Het spreekt van zijn bevel, van zijn wondere trouw, van zijn goedertierenheid en van zijn onbegrijpelijke genade. Ziet, al weten wij de weg niet. Hij zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Al gevoelen we onze tegenstand, moeten we belijden onze vijandschap. Maar vijanden worden om zijnentwil met God verzoend. Vreest Heere macht. En dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. Niet uw onvermogen, ja maar, een mens kan zich niet bekeren. Ja maar, het moet een mens gegeven worden. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kus den Zoon van ouds u toegezeid. Eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. Amen.